van vele plaatselijke kerken is onbekend wat de staat van het archief is. Zijn alle documenten piekfijn in orde of liggen ze ergens te verstoffen? In de hervormde kerk van Piersiel leken ze een beetje te hebben liggen verstoffen. Ouderling en kerkrentmeester van de Dorpskerk, tevens voorzitter van de Dolfsvereniging, Peter de Lange, weet er veel meer vanaf. Welkom in de studio. Even een vraag voor mij. Wat is een ouderling kerkrentmeester?
In de protestantse kerk in Nederland heette die vroeger kerkvoogd. En dat is degene die zich zeg maar bezighoudt met stoffelijk beheer van de kerk. Dus alles wat niet over geloof en religie gaat, dat valt dan onder beheer van de kerk, rentmeester.
Kijk, en is dat veel werk?
Dat kan best veel werk zijn. Als je bijvoorbeeld een wat oude kerkgebouw hebt wat fors onderhoud behoeft, dan ben je aardig onder de pannen.
Ja. Want het huidige kerkgebouw, dat is eigenlijk niet het kerkgebouw uit 1659, hè? Want dat is eigenlijk het oorspronkelijke kerkgebouw.
Nou, de fundering, het eerste kerkgebouw zoals het was, dateert uit 1525, dus 500 jaar. We vieren dit jaar 500 jaar Piersiel. Ja. De kerk is het oudste gebouw, althans nog de fundamenten daarvan. Want de fundering was slecht geworden. Dus in de 60e jaren van de vorige eeuw is het hele kerkgebouw, toren is blijven staan, maar het hele kerkgebouw zelf is afgebroken en steen voor steen weer opgebouwd. Dus,
Oké, en wat was de reden dat het zo slecht was geworden?
Ja, vroeger fundeerden ze huizen en gebouwen op zogenaamde koeienhuiden. Ja. Dus niet op staal of niet op heipalen. En daar treden wel eens verzakkingen op. En die waren hier zo ernstig deformatie trad op, dat er moest worden ingegrepen. En dat is gedaan door het hele gebouw af te breken en opnieuw op te bouwen.
Er zijn ook dezelfde steensoorten voor gebruikt?
Ja, exact dezelfde stenen, ja.
Ah, fantastisch.
Ja, steen voor steen afgebikt en weer teruggezet.
Maar die fundering, die koeienhuiden, hoe zit dat?
Koeienhuiden, dat is een bepaalde spanning zeg maar over de bodem. En op een gegeven moment vergaan die. Ik bedoel, dan zijn we 500 jaar verder en dan gebeurt er wel eens wat, hè?
Ja, dat kan er wel eens.
Zo is een aantal jaren geleden, net voor de eenwording van de Hoekse Waard, dus nog binnen de gemeente Korendijk, is de toren opnieuw rechtgezet, zeg maar. In ieder geval op staal gefundeerd, zodat die niet verder zou verzakken.
Dus, Oké, want daar waren de koeienhuiden ook weg.
Ja, zeker. Die zijn niet meer teruggevonden.
Dus eigenlijk kan je zeggen dat voor een groot gedeelte de Hoekse Waard op koeienhuiden drijft.
Absoluut, ja.
Alle oude huisjes. Ja, Amsterdam is het eigenlijk ook zo, hè?
Ja, Amsterdam heeft natuurlijk nog een waterprobleem. Hè? Want dat was een soort moeras en daar is wat paaltjes getikt, houten palen. En die gaan rotten en verzakken, afhankelijk van het grondwaterpeil. En dan loopt alles naar een bepaald putje toe en daar ontstaan tal van problemen.
Ja. De documenten, hoe zijn die eigenlijk weer boven water gekomen?
Ja, die documenten die lagen altijd op ons zoldertje. En ik draai zelf een jaar of 10 mee in Piersiel. Dan ben je met van alles en nog wat bezig wat van belang is. En uiteindelijk denk je, er ligt ook wat op zolder. Ja. Daar lag inderdaad ons archief. Die liggen daar op zich prima. Daar moet je vooral niet aankomen. Dan vallen ze ook niet uit elkaar. Dus dat is allemaal prima. Maar op een gegeven moment kwam er in die synode. De synode is zeg maar het hoogste bestuursorgaan van de protestantse kerk in Nederland. Dus alle kerken in Nederland, protestantse kerken, zijn daar lid van. En ja, die hebben allerlei richtlijnen voor archiefbeheer. Hoe je met stukken moet omgaan. Hoe je ze moet inventariseren en catalogiseren. Eventueel kan scannen en dat soort dingen. En daar had een hoogleraar religiegeschiedenis in die synode een keer een verhaal over. Ja. Het is onze predikant Kees Groenendijk, die zelf in de synode zit. Volgens mij hebben wij de hele meuk nog op zolder liggen. Dus wil maar eens komen kijken. En toen is hij samen met een verslaggever van het Nederlands Dagblad een keer op bezoek geweest. En die zei, ik ben wel heel benieuwd hoe dat erbij ligt. Dus,
ja, want het is eigenlijk, want die toren is bij die restauratie eigenlijk intact gebleven.
Ja.
En daar lag ook die documenten dus in.
Nee, want die lagen weer boven de consistoriekamer. Dus dat is weer een andere ruimte
die,
in de kerk.
Die zijn wel dus met de restauratie zijn ze wel verplaatst.
Die moeten verplaatst geweest zijn. Ik ben zelf niet bekend hoe dat gegaan is. Maar die zijn toen in een soort stalen archiefkasten opgeborgen.
Van weg is weg.
Ja, die liggen daar goed, vooral niet aan zitten.
Ja. En wat kwam, ben je erbij geweest toen ze in die stalen kast gingen openmaken?
Ik was daarbij, zeker. Ja.
Wat gebeurde er toen?
Ja, dan krijg je bepaalde blik bij mensen in de ogen van... jeetje, wat zou daar allemaal niet in staan?
Ja.
En zeker, kijk, ons dorp bestaat 500 jaar. En ja, waar is een klein dorp nou groot in? Als je weet dat daar Willem Tichelaar heeft gewoond. Barbier en chirurgijn van Pisil.
Dat is ook nog een verhaal, hè?
Ja, want die heeft er uiteindelijk voor gezorgd... dat de gebroeders de Wit op het schavot werden gebracht en geëxecuteerd zijn.
Ja.
Dus dat was een heel gedoe. En de vraag is dan natuurlijk, een soort cliffhanger op dit moment... staat er nou daarover iets in de kerkraadsnotulen van weleer? 1672, het beroemde rampjaar.
Ja, red ik hem nog. Oorlog met Frankrijk, Engeland en Duitsland. En,
you name it.
You name it.
En, dat zeg ik niet verzinnen.
En het gebeurde. Maar wat voor volk komt er dan uit Piershill?
Ja, wat voor volk? Ja, nou ja, ik zou zeggen goed volk. Het gaat meestal wel goed daar. En, ja. We zijn ook in feesten erg goed, dus dat is allemaal prima voor elkaar.
Ja.
Maar elk dorp, elke gemeenschap, elke kerk heeft in ieder geval wel een kerkarchief. En dat moet goed bewaard worden. Dus vandaar die richtlijnen ook. Alleen ja, in de praktijk zie je gewoon, er wordt zoveel gevraagd van een kerkrentmeester.
Ja.
Zoveel op het gebied van beheer, aanstelling van kosten, van predikanten, van organisten, onderhoud van orgels, onderhoud van gebouwen en noem maar op. Je bent vaak met steeds minder mensen om die klussen te klaren. Er is best wel een tijd nodig om die kennis te verwerven. Van waar gaat het allemaal over? Wat voor richtlijnen zijn er? Hoe moet je dat allemaal doen? Wat kost het allemaal? Wat zijn de kenniswerkers? Bijvoorbeeld archieffunctionarissen en zo. Waar vind je die nog?
Maar als je nog... toen Napoleon, die is een tijdje toen die chef van Nederland geweest. En die heeft toen, hoe weet ik weer, de algemeen de burgerlijke stand ingevoerd.
Ja.
Min of meer.
Ja.
Daar nam hij eigenlijk de taak over, of nam de overheid de taak over van de kerk. Want toen was het de huwelijks- en geboorteregisters eigenlijk die alles bijhielden.
Napoleon heeft natuurlijk in de eerste plaats allerlei wetgeving ingevoerd. Code civiel, code penaal, code commerce, noem alles maar op. Dus die heeft behoorlijke regelgeving ingevoerd. Die heeft natuurlijk ook de torens allemaal genationaliseerd. Want dat waren de... telegram, telefoonpalen van weleer, hè? Met de seinen, met de branden en de lichtseinen vanuit de torens. En die heeft natuurlijk scheiding van kerk en staat ook teweeg gebracht. Dus niet trouwen zonder dat je eerst een boterbriefje van de staat hebt. En dat ging niet zozeer dat hij graag wilde weten. Nee, vooral waarom hij dat wilde weten. Want dan konden mensen netjes belasting betalen.
Ja, slim. Dus, slimme jongen.
Slimme jongen.
Bijna een Hollander.
Ja.
Oké. Maar dan ben ik benieuwd, hoe lang is het nou dat jullie echt in die kast gedoken zijn?
Dat we nu zeg maar met Van Lieburg en de verslaggever hebben gekeken, dat was in mei jongstleden.
Oh, dus dat is vrij recent.
Dat is vrij recent en daar is ook een krantartikel dus over gekomen.
Ja.
En nou ja, wat je tegenwoordig heel veel ziet natuurlijk is dat lokale archieven, ongeacht of nou van een kerk of iets anders zijn, maar iets wat historisch relevant is en eigenlijk bewaard moet blijven, worden overgebracht naar bijvoorbeeld regionale archieven. Bijvoorbeeld van Zuid-Holland of zo. Of het Centraal Archief of andere dingen. Of dat eerst nog digitalisering plaatsvindt. En beheer allemaal wordt uitbesteed. Maar ja, wat er dan gebeurt, is dat je hele geschiedenisstukken, of alle geschiedenisstukken, dan eigenlijk ook het dorp uitwandelen en gaan.
Ja.
En dat is dan ook weer jammer. Dus we zijn eigenlijk hardop aan het nadenken van, wat zouden we nou zelf willen? En in ons dorp hebben we een Henk van de Heuvel bijvoorbeeld, die heel sterk... Pisil georiënteerd is, daar alles van documenteerd met een eigen website. Pisil.com mag ik hier wel noemen, denk ik. Kan je van alles op vinden. Een waanzinnig mooie website. Die zich ook van, ja, we zouden dat eigenlijk eens moeten digitaliseren en voor ons dorp nader moeten bekijken.
Maar dat is mijn klus.
Dat is een monsterklus, ja.
Ja,
maar wel waanzinnig interessant.
Ja.
En vergeet ook niet, het is vaak nog in een stuk ander Nederlands taal geschreven. Hè? Dus dat is oud schrift natuurlijk. Het is niet alleen maar ontcijferen van de letters.
Nee.
Maar het is ook nog oud-Hollands schrift. Dus dat maakt het ook nog ingewikkeld.
Wat voor, zo met de eerste oppervlakkige blik die jullie gehad hebben, wat voor soort documenten zijn jullie tegengekomen?
Ja, het gaat in ieder geval over zeg maar rouw- en trouwregisters.
Ja.
Dus wie is er overleden, wie is getrouwd. Doopregisters zijn heel belangrijk. Dus je ziet eigenlijk iedereen die in het dorp woonde, die was eigenlijk wel betrokken bij zo'n kerkgemeenschap. En die werd dus geregistreerd. Dus je ziet wie ging met wie deed wat met wat. Dat kom je allemaal terug, dat is leuk. Daarnaast heb je natuurlijk de vergaderingen die worden verslagen, met name van de kerkenraad. Dat is zeg maar het collectief orgaan waar niet alleen kerkvoogden destijds zittingen hadden, maar ook ouderlingen die zorgen voor de pastoraat samen met de predikant, maar ook diakenen die zich bezig hielden met armenzorg.
Ja, ja.
Dus, en die vergaderen afzonderlijk en die hebben allemaal notulen en al die notulen zijn bewaard.
Oh, dat is. En tot wanneer lopen die terug?
Ze zijn er vanaf 1525. Alleen bij ons ter plaatse hebben ze vanaf 1659. De rest is tot 1659 opgeslagen bij de destijds klassikale vergadering van Dordrecht.
Oké, dat is dus in een algemeen dossier.
Centraal register, zeg maar. Okay. Maar het is er nog wel.
Het is er nog wel. Dus je had alle bestanden staan erin van de huwelijken tot sterven en geboortes. Was er toen eigenlijk ook wel een soort overheid die wat deed? Was er een burgemeester? Of
jawel. Bekend is bijvoorbeeld dat Tichelaar te maken had met schout. De schout en de schepenen.
Ja,
dus er was ook met ambachtsheren die juridictie, dus zeggenschap hadden over een bepaald gebied. Rechtspraken in een bepaald gebied. De Vierschaar, dat was ook een bepaald college. Dus de staatsinrichting was best op orde.
Die was op orde.
En dat was heel hiërarchisch, van boven naar beneden geregeld. Dus daar had je ook wel mee te maken. Dus ook met terechtstellingen, met vervolging, met opsluitingen en rechtspraak, noem maar op.
En waar zijn die archieven ergens? Of zijn die er nog?
Vaak ook wel, maar die worden dan door de overheid beheerd, zeg maar. Okay. Dus,
maar jullie hebben in Peerschiel echt een heel stukje
kerkelijk archief.
Ja, 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 en, ja. En daar staat eigenlijk het hele leven, het dagelijkse leven van Peerschiel in.
Ja, natuurlijk. Want je moet je ook wel voorstellen, kijk, zo'n kerk bouwen, dat doe je niet in 5 minuten. Daar gaan jaren overheen. Dus, en moet je je voorstellen, een kerkgebouw, nou, hoe groot zou zo'n dorpje geweest zijn? 200 inwoners of zo?
Misschien.
Dus die moeten centen hebben opgebracht met behulp van de ambachtsheer of andere belangrijke mensen die een hoop geld hadden. Die hebben dat allemaal bij elkaar gespaard. Er moesten mensen komen voor kerkbouw, voor de ambachten, voor glas in lood, voor kerkklokken, metselaars, glazeniers, houtsnijwerk. Ja, een monsterklus. Dus als je probeert na te gaan hoe dat gegaan moet zijn, ja, dat is, nou, Puttershoek bouwt een kathedraal. Zo moet je vergelijken, denk ik.
Nou ja, zo moet je vergelijken. Ja, en Peerschiel, dat staat niet bekend als het dorp wat heel rijk was.
Nee, nog steeds niet, denk ik.
Nee.
Het is wel, eendracht maakt macht. Dus men wilde en kon kennelijk wel wat. En nou ja, dat is al eeuwen goed gegaan. Dus op die lijn willen we maar gewoon voort blijven sudderen.
Wat is er nog meer? Heb je een document voor je in gedachten van, ja, dat is speciaal?
Nee. Niet op dit moment. Daarvoor hebben we nog te weinig bekeken. Maar, wat ik zei, het is wel een cliffhanger. Met name dat 1672-periode verhaal van het rampjaar in Nederland. Vinden we daar een weerslag van in onze stukken. Je ziet natuurlijk ook het wel en wee van mensen met armenzorg en dat soort zaken. Wat werd er verstrekt? Wat kostte materialen? Wie deden er allemaal mee? Hoe werd er gecollecteerd? Wat waren de opbrengsten? Dus het is ook een economisch beeld. Het is een maatschappijbeeld, het is een dorpsbeeld. Het is,
Een historicus die loopt het water uit de mond.
Absoluut.
Ja. Nou kan ik me voorstellen dat er een heleboel mensen zeggen van, ja, hey, ik wil het ook eens een keer zien. Is dat te regelen? Of hoe hebben jullie daar ideeën over? Want je kan natuurlijk niet iedereen met zijn vingers aan die documenten gaan zitten.
Nee. Nu is het wel zo, we hadden in het kader van de feestweek Peerschiel 500 open kerk. En daar hadden we kopieën gemaakt van een aantal registers. En die hebben mensen kunnen inzien. Dus een heleboel mensen die kwamen kijken of hun voorouders dan waren getrouwd, gedoopt of begraven of wat dan ook. Dus daar was heel veel belangstelling voor. Dus aan de hand van kopieën kon je dat doen. En als er speciale verzoeken zijn, kunnen mensen altijd bellen, mailen of een afspraak zien te maken. We kunnen altijd kijken of we toegang kunnen geven op een bepaalde manier. Want we gaan er natuurlijk wel heel zorgvuldig mee om.
Ja.
En naar de toekomst toe hopen we meer te digitaliseren. En dat we dat naar buiten kunnen gaan brengen.
Ja, ik ben zelf ooit een keertje bij de website Hermitage bezig geweest om mijn eigen stamboom.
Ja.
En dan loop ik vast op een moment dat de kerken het archief hebben.
Ja.
En dat van een aantal, van een bepaalde streek het gewoon niet gedigitaliseerd is.
Ja. Dus. Maar het is wel zo, we vinden die informatie, en dan heb ik het dus niet over de laatste 50 jaar, want je moet ook zorgvuldig omgaan met privacy. Maar wat ervoor ligt, dat is eigenlijk informatie die door iedereen gekend en gedeeld zou moeten kunnen worden.
Ja.
Dus dat is ook onze insteek.
Ja. Ga gaan jullie nog geld inzamelen om dit voor elkaar te krijgen? Of is dat...
Nou, dat is niet eens een gek idee. Dus dat zal ik eens in de vergadering gooien. We hebben nog geen concrete plannen om nu een volgende stap te zetten. Nee. Omdat we nog wat andere dingen prioriteit hebben. Maar dat er iets mee gaat gebeuren, is een ding wat vaststaat.
Nou, ik ben benieuwd. Ik blijf het volgen. Want ik vind, dit is ook iets wat mij triggert. De oude documenten die gevonden zijn in de kerk van Piers Hill. We spraken met Peter Lange. Hij is ouderling kerkrentmeester, zoals hij net uitgelegd heeft. Bedankt voor je komst.